onder de indruk, wat is dat eigenlijk? Wat houdt dat eigenlijk in? En wat voor invloed heeft dat? Waarom is het... ik heb er een beetje op gebestudeerd en ik heb gezien, het is een universele emotie. Dus ieder mens heeft de mogelijkheid om van dingen onder de indruk te zijn. Nou, dat is allemaal leuk, maar ik geloof dat God ons geschapen heeft en dat God bewust dingen doet. Dus als God ons zo gemaakt heeft dat wij van zaken onder de indruk kunnen zijn, dan geloof ik dat dat een reden heeft. Dan geloof ik dat God die emotie in ons als mensen heeft gelegd met een specifieke reden. Dus daar ben ik een beetje over aan het nadenken. En we gaan deze komende weken gaan we het hebben we een nieuwe serie over onder de indruk. En misschien weet je nog dat aan het eind van het vorige seizoen, heb ik met jullie besproken dat ik het over wonderen en tekenen zou hebben. En daar ben ik over door gaan denken. Toen dacht ik van nee, ik moet die serie toch een andere naam geven. We gaan het niet over wonderen en tekenen hebben, maar we gaan het hebben over onder de indruk zijn van onze almachtige God. En waarom dat zo belangrijk is. En dan vanuit verschillende oogpunten. Onder andere vanuit dat God een genezende kracht, dat God is, zeker. Maar ook vanuit wat je daar ook al zag, die sterrenhemel. Vanuit allerlei kanten hoe indrukwekkend God is. We hebben eind september hebben wij hier Ben Hobrink. Wie heeft wel eens gehoord van Ben Hobrink? Wie heeft wel eens gehoord van het boek Wetenschap en de Bijbel? Dat zijn er volgens mij al iets meer. Dat boek is heel veel uitverkocht. Of heel veel verkocht. Voor Nederland meer dan 50.000 exemplaren verkocht. Dat is voor Nederlandse begrippen enorm veel. En hij beschrijft op prachtige wijze hoe er staat groot op het boek, hoe de Bijbel de wetenschap 3500 jaar vooruit is. En hoe de wetenschap uiteindelijk voortdurend ontdekt hoe wijs God eigenlijk is. En hoe ook zelfs het geschreven woord van God al wijsheden beschreef, waarvan de wetenschap nu ontdekt waarom het zo goed is dat het zo is. Nou, daar kan hij enorm goed over spreken. Eind september gaat hij 's ochtends en 's avonds daarover spreken. Over 2 weken komt Kees Goedaert hier spreken. En ook hij gaat spreken onder andere over deze zaken. Van onder de indruk zijn van God. En vandaag doe ik een soort van inleidende preek. Opnieuw dat stukje van stilstaan. Maar waarom is onder de indruk van God zijn zo belangrijk? Waarvan raken mensen onder de indruk? Hoe raak je onder de indruk? En we kennen natuurlijk dit woordje, de eerste indruk. De eerste indruk is heel belangrijk. Als je googelt, als je zoekt op websites over eerste indruk, dan vind je complete trainingen en websites over hoe je een goede eerste indruk kunt maken. Zowel op een partner, hoe je dat het beste kunt doen, als ook voor je werk, als voor een sollicitatie enzovoort. Je hebt complete trainingen die jou kunnen helpen om een goede eerste indruk en misschien ook een goede tweede en een derde indruk te maken. Dus als je een goede indruk maakt op iemand, dan blijkbaar heeft dat bepaalde positieve gevolgen. De eerste indruk kan bepalen of iemand verder met je wil. Letterlijk in een relatie. Ik heb natuurlijk een enorm goede indruk op mijn vrouw gemaakt. Ook in je werk, maar zelfs ook in vriendschap enzovoort. Ik zat zelfs een beetje op rond te zoeken en op websites te kijken. En het maffe is, nou snap jullie denk ik waarom ik dit aan heb. Want het blijkt dat vrouwen als eerste niet kijken naar hoe je eruit ziet, maar ze kijken naar je schoenen. Ja, wist ik ook niet. Volgens sommige sites dan. Hè. Dus is het misschien niet eens wetenschappelijk bewezen. Maar aan de schoenen kunnen een vrouw blijkbaar zien hoe modieus of hoe goed doordacht iemand is enzovoort. Ik weet nog wel dat ik op de Bijbelschool zat en dat ik daar piano speelde en ik zat er op het podium en ik dacht hier best goede kleren aan te hebben. Alleen ik had een pak aan. Je moest zelfs zo'n stropdas voor hebben daar, dus dat was al een beetje sneu. Maar dan had ik onder van die witte sportsokken. Dus dan zit je daar achter zo'n hele mooie vleugel voor 500 mensen te spelen en dan gaat dat natuurlijk een beetje omhoog en dan heb je van die witte sportsokken. En toen kreeg ik ook in mijn eerste jaar een aantal vriendelijke vrouwen die tegen mij zeiden, Lodewijk, volgens mij moet je die witte sportsokken niet meer aandoen. Dus nou goed, dus ze letten daarop. Dus ik heb nooit meer witte sportsokken. Het waren zelfs van die witte sportsokken met dan 2 van die blauwe streepjes erboven, weet je wel? Die kennen we allemaal nog van die tijd. Maar de mate van en in hoeverre jij onder de indruk van iets of iemand bent, bepaalt hoe serieus jij iemand neemt. De mate van in hoeverre jij onder de indruk van iets of iemand bent, bepaalt hoe serieus jij iemand neemt. Hoe jij je erover voelt. En wat je doet met wat iemand tegen je zegt. En God is een indrukwekkende God. En God die wil graag dat we onder de indruk van hem zijn. En vandaag heb ik drie hele simpele punten die je denk ik makkelijk kunt onthouden over waarom het zo belangrijk is om onder de indruk van God te zijn. Als ik Jan Willem met even hoor praten over aanstaande donderdag, eigenlijk zegt hij dit. Ik sta daar en ik zie daar de dingen, wat daar gebeurde. Samen met John waren wij even onder de indruk van wat God hier in Loppersum aan het doen is. En er zijn een hele hoop indrukwekkende dingen, echt waar, die God aan het doen is. Ik was afgelopen week ook even onder de indruk van gewoon dat de kranten mezelf terugschreven dat wij vertellen dat we een doopdienst hebben, dat ze dat zo leuk vonden. Ik dacht van, hé, wat leuk, dat jullie dat zo leuk vinden. Daar was ik even van onder de indruk. En dat is goed om van dat soort dingen onder de indruk te zijn, want dan word je bewust van iets. En de valkuil van het leven kan soms zijn dat je misschien niet meer onder de indruk van bepaalde zaken bent, waarvan het goed is om wel onder de indruk van te zijn. Bijvoorbeeld van dat mooie meisje waar ik 17 jaar geleden mee getrouwd ben. En daar moeten jullie niet allemaal onder de indruk van zijn, daar ben ik van onder de indruk. Jullie hebben jullie eigen. Maar met betrekking ook tot God is het belangrijk om onder de indruk van hem te zijn. Drie punten. Het eerste punt, heel simpel. God is indrukwekkend. God is indrukwekkend. Of jij dat nou mee eens bent of niet, of dat je dat nou door hebt of niet. God is een enorm indrukwekkende God. Ik las dit. En ik heb dit vertaald van een Ray Pritchard. Die schrijft dit in het Engels. Ik zeg het nu tegen jullie in het Nederlands. Maar die zegt dit. Het christelijk geloof is een geloof van wonderen. Haal de wonderen uit ons geloof. En je houdt niets meer over dan een stel ethische instructies die geen kracht hebben het hart te veranderen. Haal wonderen weg uit het christendom en het wordt gewoon één van de religies. Zonder de wonderen hebben we geen goed nieuws te delen met de wereld. De Bijbel is van begin tot eind een boek van wonderen. Haal de wonderen weg en de Bijbel is niet langer het woord van God. Het is een gewoon boek. En net zoals je licht niet van de zon kunt weghalen, kun je ook wonderen niet van het christendom weghalen. Zonder het licht is er geen zon. Zonder wonderen is er geen christendom. God is een God van wonderen. En ik had allerlei teksten opgezocht en ik wilde wat dingen laten zien. En in één keer moest ik denken weer aan dit filmpje. Waarvan ik dacht, van ja, ik kan hier een heel verhaal over houden. Dit filmpje hebben wij hier in de gemeente al vaker gebruikt. En ik vind dit een hele mooie uiteenzetting. Ik weet even nu niet meer uit mijn hoofd welke spreker dit was. Al jaren geleden, die heeft gewoon in één preek een aantal dingen over God verteld. Misschien herken je het nog. That's my king. Herkennen we hem nog? Nou zullen wij eens even weer luisteren naar That's My King. Zodat je weer even onder de indruk bent. En dat zelfs is nog weer beperkt, want God is veel groter dan dit. Van wij hebben een indrukwekkende God.
The Bible says my king is the king of the Jews. He's the king of Israel. He's the king of righteousness. He's the king of the ages. He's the king of heaven. He's the king of glory. He's the king of kings. And he's the Lord of lords. That's my king. I wonder, do you know him? My king is a sovereign king. No means of measure can define his limitless love. He's enduringly strong. He's entirely sincere. He's eternally steadfast. He's immortally graceful. He's imperially powerful. He's impartially merciful. Do you know him? He's the greatest phenomenon that has ever crossed the horizon of this world. He's God's son. He's a sinner's savior. He's the centerpiece of civilization. He's unparalleled, he's unprecedented. He is the loftiest idea in literature. He's the highest personality in philosophy. He's the fundamental doctrine of true theology. He's the only one qualified to be an all-sufficient savior. I wonder if you know him today. He supplies strength for the weak. He's available for the tempted and the tried. He sympathizes and he saves.
He strengthens and sustains. He guards and he guides. He heals the sick. He cleanses the lepers. He forgives sinners. He discharges debtors. He delivers the captive. He defends the feeble. He blesses the young. He serves the unfortunate. He regards the aged. He rewards the diligent. And he beautifies the meek. I wonder if you know him. He's the key to knowledge. He's the wellspring of wisdom. He's the doorway of deliverance. He's the pathway of peace. He's the roadway of righteousness. He's the highway of holiness. He's the gateway of glory. Do you know him? Well, his life is matchless. His goodness is limitless. His mercy is everlasting. His love never changes. His word is enough. His grace is sufficient. His reign is righteous. And his yoke is easy. And his burden is light. I wish I could describe him to you. Yes, he's indescribable. He's incomprehensible. He's invincible. He's irresistible. You can't get him out of your mind. You can't get him off of your hand. You can't outlive him, and you can't live without him. Well, the Pharisees couldn't stand him, but they found out they couldn't stop him. Pilate couldn't find any fault in him. Herod couldn't kill him. Death couldn't handle him, and the grave couldn't hold him. Yeah! That's my king! That's my king!
Amen!
Amen! Fantastisch, hè? That's my king, that's your king, that's our king. En die God dienen we. En als je er nog meer over wil weten, gewoon voor jezelf, lees eens Job 28 tot en met 41. Daar lees je over een indrukwekkende God. Lees eens Psalm 103 en 104 en 105. En zo gaat het daar zelfs ook nog een tijdje door. En zo vind je verschillende plekken waarin ook gewoon in de Bijbel, vergelijkbaar soms met wat je hier in zo'n filmpje ziet, over hoe indrukwekkend God is. En als je dat indrukwekkende van God soms even kwijt bent, dan moet je bij wijze van... Nou zeg ik dit en het zou je verkeerd kunnen begrijpen. Ik leg hem eerst wel uit. Zou je hetzelfde kunnen doen als wat ik deed met dat fotoalbum die ik even weer wilde bekijken? Dus nou zouden jullie kunnen denken van Lodewijk moest even weer onder de indruk van Petra raken. En daarom pakt hij dat boek. Dat is niet het geval. Maar als je dan even weer kijkt naar die foto's, dan ben je even weer onder de indruk van, oh ja, toen, weet je nog. En zo kun je ook het boek, de Bijbel, mag je soms even weer openslaan. En dan misschien deze Bijbeltekst, als je gewoon jezelf even weer wil voeden met de indrukwekkende God, dan ga dat eens voor jezelf lezen. Maar het eerste wat ik wil dat je ziet vanmorgen, hoe simpel het ook is, is God is indrukwekkend. Het tweede punt is God wil dat we onder de indruk van hem zijn. En in onze maatschappij, in onze manier van denken, kan het een beetje, zeggen wij wel eens tegen elkaar, je moet je niet zo gedragen alsof je probeert op te scheppen of zo. En als je dit hoort, zou je kunnen denken, is God dan een of andere opschepper die met zijn grootheid te koop loopt, zodat wij daarvan maar onder de indruk zijn. Die manier van onder de indruk zijn bedoel ik niet. Maar God die heeft ons gemaakt, zodat we onder de indruk van zaken kunnen zijn. En God is een indrukwekkende God. En God wil graag dat wij onder de indruk van hem zijn. Heeft ook hele specifieke redenen. Maar gewoon nu eventjes dat je dat begrijpt. Ik heb iets gelezen vanuit de wetenschap. Dit zijn gewoon feitelijk mensen. Een hoge berg, een prachtige sterrenhemel, of een machtig mooie vallei, we zagen het net ook al bij de reacties van de WhatsApp-vraag. Regelmatig staan we hier op aarde met een mond vol tanden, omdat we zo onder de indruk zijn van een natuurverschijnsel. En zulke momenten doen iets met een mens. Dit is gewoon wetenschappelijk bekend. Zo suggereert een nieuw onderzoek. Het zorgt ervoor dat we sterker geneigd zijn om in het bovennatuurlijke te geloven. De onderzoekers wijzen erop dat het onder de indruk raken ons mogelijk aanzet om op zoek te gaan naar een verklaring voor datgene waarvan we onder de indruk zijn geraakt. En sommige mensen vinden die verklaring dan ook in het bovennatuurlijke. In Romeinen hoofdstuk 1 en 2 heeft Paulus het daar ook over. Dat hij zegt dat eigenlijk iedereen, al is het al via de natuur, kan onder de indruk raken van onze God. God spreekt door de natuur. En het is dus zelfs wetenschappelijk bewezen dat als mensen die indrukwekkende natuur van God zien, dat er iets in hen gebeurt waardoor ze op zoek gaan naar een bovennatuurlijk God. God heeft dat heel bewust in ons gelegd. Een ander woord voor onder de indruk zijn is ontzag hebben voor. Ontzag voor God. En de oude manier waarop dat dan ook wel eens in het woord voor God, in de NBG bijvoorbeeld, staat, is de vreze des Heren. En de vreze des Heren heeft bij ons een soort betekenis gekregen, alsof het bang voor God zijn is. En dat is absoluut niet wat de Bijbel bedoelt met de vreze des Heren. Maar het heeft te maken met waar we het nu over hebben, met over het belang van onder de indruk van God zijn. Van zijn grootheid en van zijn almacht. En waarom wil God dat wij onder de indruk van God zijn? Een aantal teksten uit Gods woord. Psalm 25, vanaf vers 12. Daar staat: aan wie in ontzag voor hem leven, leert de Heer de rechte weg te kiezen. Hun leven verloopt in voorspoed en hun kinderen zullen het land bezitten. De Heer is een vriend van wie hem vrezen. Hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond. God wil dat jij onder de indruk van hem bent en uiteindelijk zegent dat jouw eigen leven. Psalm 128, vers 1 en 2, daar staat: gelukkig ieder die ontzag heeft voor de Heer en de weg gaat die hij wijst. Je zult eten wat je werk opbrengt, geluk en voorspoed vallen je toe. De Israëlieten bijvoorbeeld, die vertellen hun kinderen niet alleen dat God bestaat en dat God goed is enzovoort, maar ook hoe indrukwekkend hij is. Een van de teksten die dit laat zien, Psalm 78 vers 4. Daar staat: wij willen het onze kinderen niet onthouden. Wij zullen het aan het komend geslacht vertellen van de roemrijke, krachtige daden van de Heer. Van de wonderen die hij heeft gedaan. Dus de Israëlieten vertellen niet alleen aan hun kinderen over God en de principes van God. Maar ook over de daden en de almacht en de grootheid van God. Opscheppen over God dus. En dat is goed. Dat is belangrijk. En eigenlijk, als ik kijk naar al deze teksten, dan zie je dat het allemaal positieve vruchten voor je eigen leven heeft. Alles wat God bedacht heeft, heeft ook altijd een zegenrijke invloed op jouw leven. Dat is hoe God in elkaar zit. En God wil dat jij onder de indruk van hem bent. God wil dat je kijkt naar zijn grootheid en naar zijn almacht. En niet dat je er bang van bent, maar dat jij in de goede zin van het woord onder de indruk van hem bent. En het derde, dus God is indrukwekkend. God wil dat jij onder de indruk van hem bent. En het derde en het laatste punt voor vanmorgen alweer. Is God wil dat jij indrukwekkend leeft. God wil dat jij indrukwekkend leeft. En ik kwam hier van de week op een hele leuke manier achter met mijn dochter Amy. Want ik hou ervan natuurlijk, Amy is zo'n prachtig driejarig kind. En als ik dan aan het klussen ben, dan huppelt ze overal continu achter me aan. Is ze altijd een beetje bij me. En ik ontdekte, zij is onder de indruk van mij. Ze kan onder de indruk van mij zijn. En dat is als vader ook wel leuk. Dus ik dacht, laat ik iets heel indrukwekkends bij haar doen. En zei ik, Amy, let op. Dus Amy, let op. Kijk, ik heb hier een vinger. En hier niet. Let op. Nou, haar mond viel open van verbazing. Echt. Ik zei, kan nog een keer. Hij mond werd nog groter. En ze keek, en ze keek, en ze keek. En zo gingen alle vingers naar de overkant. Ik zei, ik kan ze ook weer terug doen. Ze gaan ze weer terug. Jullie zijn ook onder de indruk. En ik zei, ik ken nog één. Sla me maar eens op mijn duim. Dus ze slaapt op de duim. Auw, hij is gebroken. Nou, toen keek ze heel ernstig. Ik zei, nou, ik maak hem alweer. En ze was helemaal onder de indruk. Alleen toen gebeurde er iets bijzonders. Ik kijk naar haar. En ze ging proberen te doen waar ze van onder de indruk was. En dat is de menselijke neiging. Als het gewoon gezond is, als je bang bent, dan denk je, of je denkt negatief over jezelf enzovoort, dan denk je wat hij of zij kan, waarvan je onder de indruk bent bij een ander, dat ga ik nooit doen, dat kan ik niet. Maar zo'n kind als Amy is al heerlijk lekker puur en die is gewoon al lekker vrij. Dus die heeft niet last van al die afwijzingen, falen en angst enzovoort. Dus heerlijk vrij, wat papa kan, kan ik ook. Jezus is aan het kruis gegaan om ons te bevrijden van al die angsten en al die zelfaanklachten waardoor we bang zijn enzovoort, zodat we weer in hem mogen leven. En als dat weg is bij ons en we kijken naar onze hemelse papa en we zijn onder de indruk van zijn grootheid, dan wil hij dat wij in zekere zin ook gaan proberen te wandelen in diezelfde in zo'nzelfde indrukwekkend leven. Zelfs opnieuw, volgens de flirtwetenschap vond ik dit. Jullie denken, waar zit Lodewijk allemaal? Maar als je op verschillende sites kijkt over flirten, ik dacht, ik wil even over de eerste indruk toch eens kijken. En er stond één ding, die heeft ook weer hier mee te maken. En dat is het principe van spiegelen. Als twee mensen in elkaar geïnteresseerd zijn, gaan ze, dus straks allemaal goed opletten naar de... Gaan ze tijdens het gesprek elkaars lichaamshouding en mimiek spiegelen. Dus dan zit je zo, ga je zo zitten en dan gaat die andere persoon ook zo zitten. Dat gaat heel onbewust. De hersenen bevatten spiegelneuronen die beweging, lichaamshouding, hersenactiviteit en zelfs emoties van je gesprekspartner nabootsen in je brein. En hier staat gelukkig, want het is niet alleen voor flirten. Spiegelen is een soort onbewust sociaal bindmiddel dat ook buiten het flirten gebruikt wordt. Dus het is ook zo dat soms in gesprekken enzovoort. Dus als iemand net zo gaat zitten zoals jij zit of net zo beweegt zoals jij beweegt, dan is het niet altijd een teken van, oh, die vindt me leuk. Nee, dat is ook gewoon een soort natuurlijk verschijnsel dat je onbewust gaat kopiëren die persoon waar jij van onder de indruk bent. God heeft jou gemaakt dat jij onder de indruk van dingen kunt zijn. God is een indrukwekkend God. Dat was het eerste punt. God wil graag dat jij onder de indruk van hem bent. Dat was het tweede punt. Het derde punt is, God wil dat jij daarvanuit indrukwekkend leeft. Dat Gods kracht door jou heen gaat werken. En dat zie je wat Jezus ook is komen doen. Hij kwam hier op aarde, Matthäus 7 vers 28... Daar staat, toen Jezus deze reden had uitgesproken, waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht. Hij sprak hen toe als iemand met gezag en niet zoals een schriftgeleerde. Of Markus 7 vers 37, daar staat, de mensen waren geweldig onder de indruk en ze zeiden, alles wat hij doet is goed, zelfs doven laat hij horen en stommen laat hij spreken. Dus Jezus liep rond, was enorm indrukwekkend, maar had continu discipelen bij zich en hij motiveerde hen continu om in diezelfde kracht te gaan wandelen. Om datzelfde te gaan doen. En daarom zegt Jezus in Johannes hoofdstuk 14, vers 12, daar staat, waarachtig, ik verzeker jullie, wie op mij vertrouwt, wie in mij gelooft, wie ontzag heeft voor mij, zal hetzelfde doen als ik. Zou het zo kunnen zijn? Het is gewoon een vraag. Het is niet dat ik dit al helemaal 100% denk dat het een feit is. Maar zou het zo kunnen zijn dat als wij meer onder de indruk zijn en raken van die indrukwekkende God, dat die indrukwekkende God ook meer indrukwekkend door ons heen gaat bewegen? En dan heb ik het niet over een maakbaar riedeltje, dus van, ach ja, het is je best doen, maar meer onder de indruk zijn, zodat God maar meer indrukwekkend door je heen. Nee, dat bedoel ik helemaal niet. Maar als wij allemaal wakker en alert blijven voor die grote, almachtige, indrukwekkende God, dan geloof ik dat een vrucht, een gevolg is, dat die indrukwekkende dingen waarvan wij onder de indruk zijn, waar wij hem voor eren, wat wij zien, wat we respecteren, waar we hem voor danken, waar we hem voor aanbidden, dat die indrukwekkende zaken ook indrukwekkend door ons leven gaan toenemen. En terug naar Johannes 14 vers 12, waarachtig, ik verzeker jullie, wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, zelfs meer dan dat. Ik ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen. Zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. Toen Menno hier net stond, hoorde ik hem eventjes zeggen, we baden voor mensen. En Gods geest deed dingen bij mensen waarvan ze nooit gehoord hadden dat het mogelijk was. Maar het gebeurde. Menno was onder de indruk. Onder de indruk van God en onder de indruk van wat God door hem heen deed en wilde doen. God is indrukwekkend. God wil Dat jij onder de indruk van hem bent. En God wil dat jij en wij indrukwekkend leven. Wat zegt God vandaag, nu, tegen jou? Wat spreekt de Heilige Geest nu tot jou? Vraag het eens met de stem van je hart. Heilige Geest, wat zegt u door deze boodschap vanmorgen tot mij? Wat mag ik doen met dat u tegen mij zegt, even opnieuw, ik ben indrukwekkend. Weet je nog, ik ben indrukwekkend. Wat zegt Gods Geest tegen jou als je vanmorgen het woord hoort dat God zegt, en ik wil dat jij onder de indruk van mij bent. En wat zegt Gods Geest tegen jou als hij je uitnodigt en zegt, ik wil dat jij indrukwekkend leeft. Ik geloof dat God ons uitnodigt als gemeente. En we zijn al een hele weg gegaan. Gefundeerde genade, gedreven door liefde. Laatste tijd ook veel gehad over geleid door de geest. Dat Gods geest door ons heen gaat werken. Ik geloof dat wij verder mogen wandelen samen als gemeente. Om samen onder de indruk te leven van een indrukwekkende God. En zo ook als gemeente en als individu indrukwekkend te leven. En dat Gods kracht door ons heen gaat stromen op de manier zoals hij het wil. En die indrukwekkende God is zoveel groter dan misschien, waarschijnlijk, je huidige kaders over de indrukwekkende God. En dat is waarom we de komende weken, dat ik verschillende sprekers vraag, om vanuit verschillende oogpunten te praten over die indrukwekkende God. Zodat we daarvan uit, jij daarvan uit, indrukwekkend mag leven. Onder de indruk van een indrukwekkend God. Heer, ik wil voor uw troon komen samen met iedereen die hier zit deze ochtend. Dank u wel dat uw zegen op ons is. En dat u voor ons zorgt, Heer. En dat uw genade zo groot is dat het niet afhangt van hoeveel wij nou echt onder de indruk van u zijn. Heer, het is niet zoiets van dat u vanmorgen ook tegen ons zegt, je moet dit doen zodat dat gaat gebeuren. Heer, maar u maakt ons wel opnieuw wakker. Vandaag en in de weken die komen gaan, ik weet het zeker, in de dagen die komen zijn. Dat God zegt, lieve mensen, onthoud en weet. Ja, je maakt je misschien bang, misschien ben je bang, misschien maak je je druk over je financiën. Misschien maak je je druk over de situatie in de wereld. Van Rusland tot de spanningen in Israël. Tot waar dan ook op deze aardbol. Ebola virus, overal is er van alles. Maar juist dan. Het kan ook klein in je eigen gezin, in je eigen omstandigheden zijn. Wil God tegen jou zeggen, wilt u tegen ons zeggen, Heer, onthoud, ik ben een indrukwekkend God. En in alles, blijf onder de indruk van mij en niet van de wereld. Heer, dank u wel dat u tot ons spreekt, ook vanmorgen. Dank u wel dat u ons uitnodigt. Dank u wel, indrukwekkende God, dat uw oog op ons is. Zo groot als u bent. That's my king. Words cannot describe it. Woorden kunnen het niet uitdrukken. Maar die indrukwekkende God, die geeft op ons. Die viert het feest mee. Volgende week in het KP Zeilbad, in het kleine Loppersen. Wat in Nederland bekend is als die plaats van de aardbevingen. Maar uw oog is op ons. Dank u wel daarvoor. Heer, zo vraag ik uw zegen en uw hand over iedereen die hier is, Heer. Want dit is niet een donderpreek en een corrigerende preek, maar een bemoedigende preek. Want ik weet dat hier mensen zijn die door omstandigheden onder de indruk zijn geraakt. Van misschien zelfs de zwaarte van het leven. Waar jij van onder de indruk bent, bepaalt jouw gedrag, jouw emotie, jouw gevoel. En dat is waarom God jou uitnodigt. Ik wil de meeste indruk op je leven maken. Zodat al die andere angsten, al die andere zorgen, al die andere dingen niet zijn. In vergelijking tot mij. De vrezen des Heeren, ontzag voor God, is het begin van wijsheid. Door ontzag te hebben voor God, geeft God je weer perspectief. Geeft God je tijd. Geeft God je vrede. Geeft God je hoop. En lieve Heer, ik weet dat dit niet maakbaar is, maar dat u door uw geest dit kan doen. En daarom wil ik u vragen, geest van God, daar waar nodig. Misschien zitten hier mensen die voor het eerst onder de indruk van een reddende, bevrijdende God mogen komen vandaag. En misschien zitten hier mensen die het gewoon opnieuw mogen worden. Maar geest van God, doe uw werk op dit moment, onder uw kinderen. Trek ons dicht aan uw hart. Zodat de beslommeringen en de angsten van het leven niet indrukwekkender worden dan de indrukwekkende God. In Jezus' naam. Halleluja. Amen.